Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/ZSM Pro voor de scherpste aanbieding. Vrijdag 8 maart, de VI ZSM met Bart Vrouws. Een hele goede morgen. Ik ga met jou het actuele voetbalnieuws doornemen. En dan moet ik eigen naam ook even noemen. Dat is Sjoerd Keijzer. Goedemorgen, Bart.
Ja, alle plichtplegingen gedaan. Kunnen we het over voetbal gaan hebben?
Ja, nee, zeker. Want als je heel cynisch bent, kan je zeggen Ajax heeft 0-0 gespeeld tegen een B-ploeg van Aston Villa die er geen zin in had. Of je kan heel positief zijn en zeggen, je hebt helemaal niks weggegeven. Je had moeten winnen. En kijk eens waar je vandaan komt.
Ja, en dan mij de vraag wat ik, waar ik voor kies zeker.
Waar neig je meer naar? Want allebei is natuurlijk een beetje waar. Als,
ja,
een beetje flauw.
Maar dat is het. Ik kan eigenlijk niet zo goed kiezen, want dat is het wel. Hè. Inderdaad, Villa speelde met een B-ploeg. Maar Ajax speelde een solide wedstrijd. Dus er valt voor allebei wat te zeggen.
Ja, dus je neigt niet naar eentje.
Nee. Ik vind dat je uit allebei die punten wel iets kunt halen. Okay. Dus om daar nou uit te kiezen, zullen we gewoon allebei behandelen.
Dat is goed. Ja, nou ja, inderdaad. Het is een beetje de vraag na afloop van die wedstrijd van, heeft Villa nou alles gegeven of vonden ze het prima en krijgen ze zelfs de deksel op je neus daar in Birmingham? Wat schat je in? Waren ze onder de indruk van de ambiance of dat kan toch bijna niet als je in de Premier League speelt?
Nee, dat zal toch niet. Nee, volgens mij hebben ze een beetje met de handrem erop gespeeld. Al is het maar omdat ze dit weekend de belangrijkere wedstrijd spelen met het oog op de Champions League. Spelen ze tegen Spurs. 4-5 in de Premier League, waar Villa dus 4 staat. En ze kunnen dan echt afstand nemen. En ja, plekje 4 geeft recht op Champions League voetbal volgend seizoen. Dus ik kan me voorstellen dat je met dat gegeven het achterhoofd inderdaad wat spelers rust geeft. Want er zaten een heel aantal spelers op de bank die je normaal gesproken ook wel in de basis zou kunnen verwachten. Captain John McGinn, Bailey, Moreno, Cash. Dat zijn jongens die je er goed bij kunt hebben. En als je echt volle bak voor in de eerste wedstrijd wil gaan, dan zou je die opstellen. Dus ik denk dat ze dat gedaan hebben. Maar ja, het is wel een beetje flauw dat we hierover beginnen misschien. Omdat je daarmee wel een beetje de prestaties van Ajax misschien wel een beetje onderuit haalt. Terwijl je er ook wel wat van kunt zeggen dat Ajax een prima wedstrijd heeft gespeeld. Verdedigend in ieder geval.
Ja, precies. Prima wedstrijd, omdat je ook helemaal niks weggeeft. Je krijgt zelf één grote kans met Taylor, die Martinez goed pakt. Kaplan sprong er bij Ajax het meeste uit, toch?
Ja, nou ja, wat ik zeg, Ajax speelt een prima wedstrijd, maar dan wel met de kanttekening inderdaad, dat het vooral in defensief opzicht solide stond. Beste defensieve prestatie als je kijkt naar bijvoorbeeld expected goals in meer dan een jaar. Kaplan viel inderdaad op met de rust die hij bracht. Meeste intercepties voor hem, meeste uitverdedigende acties, weinig balverlies, veel duels gewonnen, dat sprak aan. Het is wel grappig dat hij heeft een soort mythische proporties aangenomen in de afgelopen jaren. Ik heb Freek vaak genoeg horen zeggen dat hij hem op een trainingskamp heeft zien spelen.
Ja,
dat hij toen echt onder de indruk
was. Geleden al, hè?
Ja. En je krijgt dan toch het idee van, wat is dat voor een jongen? En nu zie je hem eindelijk. En dan speelt hij de eerste paar potjes ook nog eens heel behoorlijk tot goed. Ja, dan denk je, deze gozer gaat voor 200 miljoen weg. Ik kreeg zulke tweets trouwens. Ik zette gisteren een flauw tweetje erop. En toen werd er nog door iemand uit Turkije werd ik geciteerd. Die zei van, ja, deze gast zegt dat hij ongeveer 140 miljoen waard is. Mijn Turks is wat roestig. Maar dat moet veel meer zijn. Zo kan het op neer volgens mij. Dus dat bedoel ik een beetje met de soort mythische proporties die Kaplan aan gaat nemen. Hij speelde een goede wedstrijd. En dat moet je dan wel concluderen inderdaad, ja.
Ja, en wat is het wat hij zo goed doet dan? Is hij dan gewoon een meedogenloze verdediger? Want hij is 1,5 jaar inderdaad bijna uit geweest. Dus het is wel bijzonder dat je zoveel kracht in je hebt op dit moment, toch?
Ja, nou, het is vooral het brengen van rust. En ook niet zo heel veel gekke dingen doen in balbezit. Want als je bijvoorbeeld zijn paasmap kijkt, je ziet alle balletjes, die levert hij redelijk soepel in. Het is niet dat je hem kunt betrappen op een bal, een uitstekende paas, of niet vaak in ieder geval, die zo even klaarlegt op de linksbuiten, bij wijze van spreken, over 40, 50 meter.
Nee, al dribbelt hij wel fijn in, hè? Dat is wel fijn voor die ploeg.
Nou, dat soort dingen doet hij wel, maar het is niet dat hij heel veel gekke dingen doet in balbezit. En hij speelt ze naar de juiste kleur, 64 passes, 4 kwamen maar niet aan. Dat doet hij goed. En ja, verdedigend staat het goed met hem. Ik vind het mooi, want die laatste actie die hij maakt, die blok, Dan zie je hem ook nog juichen. Ja. Sommige mensen vinden dat een beetje potsierlijk als een verdediger dat doet. Ik vind dat altijd wel wat hebben. Kijk, als een aanvaller zijn werk doet en hij schiet een bal in het netje, dan juicht hij, trekt hij nog niet eens net zijn shirt uit. Soms wel trouwens. En doet hij de meest wilde dingen. Maar als
dus je pleit er eigenlijk voor om je shirt uit te trekken naar verdedigende actie?
Nee, maar ik snap wel dat je een beetje dat je blij bent. En het wordt onderhand wel een beetje een gimmick, want je krijgt het idee dat jonge ventjes het allemaal na gaan doen. Maar ik snap wel dat je blij bent op zo'n moment, zo'n blok in een blessuretijd was het volgens mij, dat je dan dat een beetje viert. Ja. Kijk, het wordt een beetje potsierlijk als je dat bij elke actie gaat doen. Maar op zo'n moment kan ik het wel begrijpen. Dit is voor een verdediger wat voor een aanvaller score is.
Publiek reageerde ook heftig natuurlijk. En de commentator zei het volgens mij ook, of de commentaar in de afloop, zo van, als je dit jaren geleden had gezegd dat zo'n 0-0 en zo'n actie van een verdediger zo gevierd zou worden, ook deze wedstrijd. Jaren geleden was het uitgelegd als in, wat zijn jullie nou aan het doen? Jullie moeten naar voren. En nu is er toch wel echt wat realisme ingekomen bij het publiek, bij Ajax zelf, bij de trainer. Dat is misschien ook wel goed, toch?
Ja, zeker. Zeker. Nou ja, daar heb je wel een goed punt als je zegt, kijk, aanvallend heb je ook niet veel op de mat gelegd. Ook maar 4 schoten. Dat is ook het laagste aantal in een wedstrijd dit seizoen bijvoorbeeld. Dus aan de ene kant kun je zeggen, beste prestatie defensief gezien in een jaar. Maar ja, dit seizoen ook niet zo weinig schoten gelost. Qua expected goals heb je wel slechtere wedstrijden gespeeld. Maar je liet voor het doel van de tegenstander ook niet zo heel veel zien. Dat is misschien wel inherent aan de manier waarop je nu speelt. Ja. Ook de tegenstander waar je tegen speelt trouwens. Dus dat is misschien nog iets waarvan je lost het nu eerst defensief op. En daarna ga je kijken hoe je het aanvallend op de rit kunt krijgen. En dan krijg je ook nog spelers terug zometeen die niet fit zijn. Dus dat zal ongetwijfeld ook helpen. Maar ik denk dat je vooral bij deze wedstrijd moet kijken naar wat je achterin hebt gepresteerd. En dat was goed.
En dan langzaamaan ook weer aan je aanvallende spel gaan werken,
ja.
Natuurlijk.
Nou ja, en dat was wel grappig, want die Sosa die komt in deze rol wel iets beter terug. Hè? Want dat schreef Pieter ook in zijn stuk. Kijk, als hij rugdekking krijgt van bijvoorbeeld Hato en er staan nog 2 centrale verdedigers achter, dan kun je wel makkelijk iets naar voren gaan om daar gevaarlijk te worden. En die rol past hem beter dan een beetje dat rigide waar hij in moet denken in die 4-3-3-rol waar hij in gegoten was in de eerste helft van het seizoen, eigenlijk de rest van het seizoen. Dus dit werkt goed voor hem.
Ja, als ze naar Villa gaan, wat denk je? Blijft dat daar ook heel lang een wedstrijd? Want daar lijkt het nu wel op uit te draaien, toch?
Nou ja, dat ligt ook aan hoe Villa gaat starten daar natuurlijk. Hè? En hoe ze uit de wedstrijd tegen Spurs komen. En volgens mij spelen ze de week daarna tegen West Ham. Dat is ook wel een aardig potje.
Alles is belangrijk in die Premier League.
Ja, maar wel als je om die 4e plek strijdt. Dan komt de miljoenenvloot of de miljardenvloot onderhand binnenvaren. Ik weet niet hoe ze dat doen daar in Birmingham. Of die makkelijk naar binnen vaart. Maar dat is het ding wat nog belangrijker is. Dus ik durf echt niet te zeggen of dit nou heel lang een wedstrijd blijft daar. Dat hangt heel erg af van de opstelling die je daar te zien krijgt. En ik kan me voorstellen dat als ze goed door die wedstrijd in de Premier League komen. Dat ze dan denken, ja, dit willen we ook nog gewoon. Dan kunnen we dit toetje nog wel meepakken. En dan willen we dit bekertje ook pakken.
Ja, wie viel er verder dan bij jou op? Hato speelde misschien een goede wedstrijd?
Ja, Hato. Ik vond Manswerk ook wel aardig spelen. Al komt dat in de cijfers wel lastiger terug. Dat is ook wel grappig dat je zijn rol dan misschien iets minder terugziet. Terwijl die belangrijk is hoe die het dicht zit op het middenveld voor de tegenstander. Maar in cijfers komt het wat minder terug. Ook wat duels verloren en zo. Dus dat werkt dan wat minder. Ik zei Sosa al. Hato was er goed.
En er is een 6 zag ik op VI.nl. Ons meest gelezen artikel. De cijfers van Lentin.
Ja, nee, ik was het eigenlijk wel mee eens met die cijfers. Ja,
ja overal kan je misschien Ajax ook wel een 6,5 geven, toch? Zoiets.
Als je van tevoren naar die wedstrijd over die wedstrijd gaat filosoferen en je denkt van, ja, dit
wordt daar pot. En
er komt dan dit dan uit, dan zou ik misschien opwaarderen naar een 7. Hè, met voorkennis, dat je aan de hand daarvan het cijfer nog iets opkrikt.
Ja, dan kan je de 5 conclusies na Ajax Aston Villa nog eventjes lezen van Pieter Zwart. Dat was het meest gelezen op Pro. En de cijfers van Lentin op VI.nl. Dan werd er verder in Europa ook nog gevoetbald. Een oud tegenstander van Feyenoord. Daar komen ze vaker dan pakkenbeet in Zwolle. AS Roma. Ik zat even die standen te bekijken. En soms het schakelkanaal even te bekijken ook. Maar daarvoor kwam je oog wel op de 4-0 van Roma. Want die bereikte ze snel en het voetbal zag flitsend uit.
Ja, zeker. Ik denk dat dit de meest opvallende uitslag was van gisteren. Roma-Brighton. 4-0.
Ja,
ja die zag ik niet aankomen. Goedemorgen. Dat was volgens mij ook de grootste zepert van een Engelse ploeg in Europees verband in iets meer dan 4 jaar. Dat was die andere wedstrijd, dat was Spurs in de Champions League tegen Bayern 2-7. Dat was, ken ik nog. Ja. Goedemorgen. Nou, dat was oktober 2019. Sindsdien heeft de Engelse ploeg niet zo'n zware nederlaag geleden. Ik zag deze echt niet aankomen. Ik had wel zin in dit potje. Het is lastig inderdaad, omdat je dan een beetje moet schipperen. En je dan de meeste beelden dan uiteindelijk alsnog via de samenvatting meekrijgt. Maar ja, hoe zij speelden, hoe Roma dus speelde en hoe ze Brighton het moeilijk maakte. Echt knap hoor. Goedemorgen. En Lukaku ook met een knappe goal.
Ja, die Bala ook trouwens, die 1-0. Net niet buitenspel, maar hoe die hem binnenschiet, dat is pure kwaliteit. Hè? Want spelers die net iets minder kwaliteit hebben, lopen nog even door of schieten misschien nog op de paal of vallen een beetje om. Volledig in controle, gewoon strak in de hoek. Dat is wel fascinerend om te zien, toch?
Ja, echt een goede goal. Maar ik vond die Lukaku goal ook mooi. Omdat je merkt dat de verdediger... Want de verdediger maakt een fout. Dan kun je zeggen, ja, is dat dan zo'n mooie goal? Maar je merkt dat toch die aanwezigheid van Lukaku dat doet. Hè? Dat die verdediger dan een beetje knik in de knieën begint te krijgen.
Die walst eroverheen, ja.
En dan walst hij eroverheen. En dan schiet hij hem echt goed in de korte hoek. Ik kreeg in één keer weer zo'n... Ja, dat is misschien een beetje suf. Maar ik kreeg in één keer het idee van... Zou België alsnog Europees kampioen kunnen worden deze zomer?
Gewoon door Lukaku.
Ja, ik kreeg dat in één keer dat idee van, het zal toch niet?
Ja.
Ik heb de mensen uit België luisteren. Maar ik hoop toch niet dat ze alsnog een prijs pakken. Beetje kinderachtig van mij misschien, maar... Ja.
Nee, ja, op zich, als je aan het EK denkt, dan heb je een paar kashebbers in je hoofd. En dan denk je, oh ja, die heb je ook nog. Oh, die heb je ook nog. Oh, die heb je ook nog. Dat is altijd zo'n krankzinnig deelnemersveld, waar gewoon... Nou ja, 8 Europees kampioen kunnen worden of zo.
Ja, dus dat misschien een Griekenland variant krijgen. Maar goed, dan draaien we heel erg af. Maar ik zat te denken van, ja, België de hele tijd, ja, dit is de laatste keer dat ze het konden doen. Bij elk toernooi heb je dat idee gehad de afgelopen jaren. In elk toernooi halen ze het niet. Ik kreeg in één keer zo'n visioen met die scorende Lukaku. Van, het zal toch niet deze zomer gaan gebeuren.
Nee, ja, en ik kreeg bittere nasmaak en een klein déjà vu'tje van de wedstrijd tegen Feyenoord. Uiteraard met een scorende Dybala en... Die Mancini, wat echt, ja, dat is een vervelende verdediger. En Jiménez, die vertelt daar ook over in interviews, dat in de Eredivisie komt hij altijd zonder schammetje ervan af. Maar als hij tegen hem stond bijvoorbeeld, overal blauwe plekken. En hoe die goal viert ook, weet je, het is in alles zo'n Romein die je komt slopen gewoon, hè.
Ja, ik zie gewoon het bloed onder je nagels wegtrekken.
Ja, nou ja, hij doet het goed. Dat is een fantastische verdediger natuurlijk, maar lijkt me echt verschrikkelijk om tegen te staan.
Ja, kan ik me voorstellen. Rijn is trouwens gescoord, hè, bij Milan tegen Praag. Dat moeten we misschien
prima goal
zeggen. Ja, en Oosterwolde ook nog gescoord door Fenerbahce, net als Tadic.
Ja.
Veel doelpunten. Lekker schakelkanaaltje was het weer.
Nee, zeker.
Ja.
Hey, en dan hebben we nog een mooi ander onderwerpje, want Andries Noppert zit niet heel erg lekker in zijn vel. Dat hebben we vaak besproken in onze podcast Scorebord, de journalistiek ook wel, die weer online staat. Ping. en hij heeft een nieuwe manier gevonden om te werken aan zijn zelfvertrouwen.
Ja, privétraining. Was gisteren kwam bij ons op de site ook zo'n schimmig fotootje die van 50 meter afgemaakt werd met een beetje inzoom. Je zag de pixels er doorheen. Maar als je goed keek, dan kon je inderdaad Andries Noppert herkennen op het trainingscomplex van SC Joure, volgens mij. Ja, hij heeft iemand gevonden die hij kent en die hem nu gaat helpen. Volgens mij is het één keer in de week, las ik, dat hij met hem gaat trainen. Met Harmen Couperus, een keeperstrainer waarmee hij heeft gewerkt bij Heerenveen en Go Ahead. En die zou hem weer een beetje in goede vorm moeten krijgen. Het is wel gek, toch? Dat je. Kijk, ik snap heel veel spelers trainen tegenwoordig extern. Hebben daar doen dat in de gym of hebben iemand een personal trainer.
Maar dat is vooral fysiek.
Of een trainer die beelden met ze bekijkt en daarmee aan de slag gaat. Dit is een extra training die hij gevraagd heeft om het goede gevoel te krijgen. Maar het zegt misschien ook wel wat over wat er gaande is bij Heerenveen. Ik ben geen clubwatcher. Ik heb daar te weinig zicht op. Maar ja, het is een veeg teken. Lijkt mij, als je de trainingen, zeker de keeperstrainingen zo specifiek, niet goed krijgt bij je eigen ploeg, dat je hiervoor voor kiest.
Of je wel echt wat extra's doen, gewoon überhaupt, omdat het gewoon zo slecht gaat, wil je het misschien nog buiten iets anders zoeken, om er alles aan te doen, om je niks jezelf te kunnen verwijten of zo.
Nee, dat klopt helemaal, maar je zou kunnen zeggen dat je dat soort trainingen ook op je eigen club zou kunnen krijgen. Maar goed, ik zei net al, er zijn meerdere spelers die voor dit soort opties kiezen. Dus het moet het ook niet heel veel groter maken dan het is. Maar het is toch wel een soort van teken aan de wand, zou je zeggen, dat er iets aan de hand is daar in Leeuwarden met de keeperstrainer. Of in Leeuwarden, in Heerenveen met de keeperstrainer. Die
dat is een fout, jongen. Ja. Zo, Jouwert en Heerenveen.
Ja, hier ging ik bijna de mist in.
Knippen we eruit. En nog een oud ploeg van Andries Noppert. Dat doet het uitstekend in de KKD, hè?
Ja, Dordrecht. Ik zat van de week weer naar de stand te kijken en in de KKD. En dan valt je toch Dordrecht weer op. Vierde daar. En ik ben er toch eens in cijfers ingedoken. Het is meer een soort promotiepraatje voor het stuk wat ik vanmiddag online zet. Ja, ze doen het gewoon supergoed in de keukenkampioendivisie FC Dordrecht. De laatste jaren eigenlijk altijd het lelijke, misschien wel het lelijkste eentje in de KKD.
Ik heb er 2 jaar lang gewoon een podcast over gemaakt. En toen doen we dus een laatste en volgens mij 1er laatste. En dat was echt een soort cult podcast van we bespreken in 10 minuten tot een kwartier Dordrecht. Wat voor krankzinnige dingen er allemaal zijn gebeurd. Van Brazilianen die 1 dag meetrainen tot en met een linksback die na een week alweer vertrokken was. Maar nu, ja, dat wat een wilde daar, joh. Dat is toch wat een rare club ook. Dat ze heel vaak laatste worden, of bijna laatste, en dan opeens weer meedoen op promotie.
Ja, zijn die podcasts trouwens nog online te vinden? Lijkt me wel leuk om die een keer terug te luisteren. Ja, moet ook mooi zijn.
Die zijn wel terug te vinden, ja.
Een soort tijdsbeeld geeft dat over die club. Nee, inderdaad. Maar dat is ook wat mooie misschien wel van de KKD. Dat als je daar, want er zit nu de Turkse investeerders achter. Die samenwerking met Feyenoord. Er spelen 4 jeugdspelers van Feyenoord nu. Jeugdspelers zijn al een beetje op leeftijd. Zijn rond de 20, 22 ook sommigen. Dus dan ben je niet echt officieel meer een jeugdspeler volgens mij. Die spelen daar nu. Kijk, dat is het mooie van de KKD. Als er beleid achter zit en als er geld achter zit, dan kun je wel redelijk makkelijk weer boven komen drijven. En het is voor investeerders ook een prima competitie om te starten. Simpelweg omdat je niet kunt degraderen. Kijk, als er het luik onderin open had gestaan, was Dordrecht er al lang uitgevallen.
Ja.
Alleen nu spelen ze, weet je zeker dat je niet degradeert. En is het fijn om daarin te investeren en om daarin dan de weg omhoog te zoeken. Nou, dat hebben ze gedaan. Goede ploeg, jonge ploeg. Een van de jongste ploegen in de KKD. Weinig ervaring in de eredivisie. Dat zijn dingen die je zo meteen kunt gaan lezen in dat stuk. En ik heb een paar van de spelers uitgelicht die echt opvallen in cijfers. Het is opvallend wat ze doen. En ze hebben zicht op de play-offs, goed zicht. En misschien ook wel nog op directe promotie. Ja, het zal je gebeuren dat je na jaren van kommer en kwel in één keer weer promoveert. Het is een paar jaar geleden gebeurd. Hè, toen ze in 2014, 15 een jaartje... Dat was een soort snoepreisje door de eredivisie. Ook een beetje per ongeluk gepromoveerd bijna. Goed seizoen gehad in de KKD, maar in één keer sta je in de eredivisie. En daar heb je dan weinig te zoeken. Je vreest misschien dat zo'n promotie nu iets te snel komt voor zo'n ploeg. Maar alsnog heel, heel mooi dat ze het zo goed doen. En een soort voorafje voor vanavond als de KKD weer los gaat barsten. Hè?
Zou Feyenoord het nou fijn vinden als Dordt promoveert of niet? Want het is nou net de competitie waar ze zelf geen jong ploeg hebben. Waar je zoveel mogelijk spelers dan... zoveel mogelijk. Ze hebben wel een afspraak volgens mij van 4-5 spelers maximaal. Maar in de Eredivisie stallen is toch net of wat anders, toch? Want dat wordt ook ander voetbal.
Daar zat ik ook aan te denken. Of het nu voor die samenwerking juist... Zou je misschien denken voor Feyenoord... Zeker met de type spelers die je wil stallen. Misschien makkelijker om... Of handiger om in de KKD te blijven voor Feyenoord. Maar aan de andere kant, als je een ploeg hebt... waar je ook spelers naar kunt uitlenen in de Eredivisie. Makkelijk. Ja. En waar je goed zicht op de jongens hebt. Vanwege het goede samenwerkingsverband. Dan zou je er ook wat voor kunnen zeggen. Maar ik kan me voorstellen dat ze denken bij Feyenoord... Nou, het zou niet slecht uitkomen als ze in de KKD blijven nog even.
En die Tsungi valt wel op, hè, centraal achterin. Dat is wel echt wel een goede verdediger.
Ja, nou ja, er zijn sowieso wel veel Feyenoorders die Feyenoorders die het goed doen. Linksbuiten, ik zal niet alles verklappen, staat bovenaan het dribbelklassement. Ze hebben nog een middenvelder die hoog staat in het doelpuntenklassement voor jonkies. Dus spelers onder of tot en met 21. Dus ja, ga dat allemaal lezen vanmiddag. We hebben het veel te lang over een KKD-ploeg op een avond waar er ook Europees is gevoetbald. Maar het is meer even om ook in de stemming te komen voor het KKD-programma van vanavond.
Mooi. En natuurlijk, ik zei het al, luister scorebordjournalistiek over speelronden in de Eredivisie. Dan ben je helemaal opgewarmd ook voor die speelronde. En dan kan je lekker genieten van het Nederlands voetbal. En natuurlijk al het andere wat je leuk vindt, maar... Wij vinden vooral Nederlands competitie leuk, hè, toch? Als ik voor ons spreek.
Nee, absoluut. Daar gaan we dit weekend voor zitten. En volgens mij zeiden we in de podcast ook... zoveel leuke wedstrijden, je krijgt gewoon weer doorlichtplekken.
Mooi. Dankjewel, Bart. Tot ZSM.
Tot ZSM.
Wil jij nagenieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcast? En wil jij meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts... tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.